Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag begint de vierde etappe van de reis van je leven. Het thema is levende stenen. Het uitdelen van gaven tot opbouw van de gemeente. De voorganger vanochtend is dominee Van der Dussen. Mijn naam is Petra Pelleboer. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik hier ergens voor in de kerk. En als u vragen of opmerkingen hebt, dan bent u van harte welkom. De kinderen van kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 komen bij elkaar. Evenals tienergroep 2. De organist en pianist is Simon Kadijk. De collecte is voor Wycliffe. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Annette Moesker. Is er iemand die ze zou willen brengen? Daar? Oké. Jannie Lauwers. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw, behalve die van onze Koreaanse zusters en broeders. Volgende week vieren we avondmaal. Dan zijn er twee diensten, 's morgens, zoals gebruikelijk, en 's avonds om 7:30. We zullen nu zingen Psalm 113, vers 1 en 2. Na stilte, belijdenis van onze afhankelijkheid van God en groet, zingen we E-132. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. We zeggen het blij en vrolijk. Onze hulp is in de naam van de Heer, de Schepper van hemel en aarde. Genade, zij u, en vrede van God, onze Vader. En van de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus.
Amen.
Loof de Heere, alle gij volk. Kinderen, ik nodig jullie uit om hier naar voren te komen. Er komt Desiree Huisman ook. En dan gaat zij jullie iets vertellen over. Dat gaat ze zelf bekendmaken.
Nou, misschien die kinderen die er zijn. Kom er maar bij. Dan zal ik alvast zeggen dat in de Bijbelgroepen ze bezig zijn met de verhalen van Jozef. Voor ons is dat waarschijnlijk dat we er ineens induiken. En we zijn inmiddels aanbeland bij de dromen van de bakker en de schenker. En in de Bijbel zijn dromen boodschappen van God. Jozef is in de gevangenis terechtgekomen. Hij had niets verkeerds gedaan. En het is ook niet zomaar een gevangenis. Het is een gevangenis waar alleen mensen in komen te zitten die werken voor de farao van Egypte. Mensen die iets verkeerds gedaan hebben. Mensen zoals Jozef die niks gedaan hebben. Want de farao zegt soms zomaar, jij moet naar de gevangenis. En daar zit Jozef, in de gevangenis. Hij is niet alleen. Ook in de gevangenis is de Heere God bij hem. Want Jozef hoeft niet de hele dag in zijn cel opgesloten te zitten. Jozef mag het eten en het drinken rondbrengen naar alle andere mensen die gevangen zitten. En hij mag allerlei klusjes doen. De baas van de gevangenis is heel erg tevreden over hem. En op een dag komen er twee hele belangrijke mensen ook naar de gevangenis. De ene schenkt altijd de wijn voor de farao in een hele mooie beker. Dat is de opperschenker. Een andere meneer, die bakt heerlijke broden, taartjes. En die brengt ze naar de bakker. Naar de farao, want hij is de opperbakker. En Jozef komt elke dag naar ze toe. En dan brengt hij hun het eten en het drinken. Maar op een dag, Jozef komt weer en hij kijkt. Hij ziet aan hun gezichten van, er is wat. Wat zien jullie er somber uit? Wat kijken jullie verdrietig? Zijn jullie ziek? De schenker en de bakker vertellen aan Jozef. We hebben een droom gehad. Een rare droom. Ja, hier in de gevangenis. Daar is niemand die dromen uit kan leggen. Dat klopt, zegt Jozef. Alleen de Heere God, die kan dromen uitleggen. Maar misschien is het een idee dat jullie mij die dromen vertellen. De schenker begint. Ik stond bij een wijnrank en daar ineens 3 wijntakken kwamen eruit uit die wijnstok. En het ging zo snel, de blaadjes kwamen, bloemetjes kwamen en ineens waren het prachtige druiven. Hele grote trossen. Ik plukte die mooie trossen, perste er wijn van, goot het in de beker en bracht het naar de farao. Jozef is even stil. En dan vertelt hij, die 3 wijnranken, dat zijn 3 dagen. Over 3 dagen stuurt de farao een knecht en dan komt hij uit de gevangenis. En dan mag hij weer net als vroeger wijn voor de farao inschenken. Beste schenker, als u weer terug bent bij de farao, zegt Jozef, denk dan aan mij. Vertel de farao dat ik hier onschuldig in de gevangenis zit. Dat zal ik doen, zegt de schenker. De bakker denkt, oeh, dat is een mooie droom van die schenker. Ik ga mijn verhaal, mijn droom ook vertellen. En de bakker zei, ik liep door het paleistuin van de farao. Op mijn hoofd had ik 3 hele grote manden. Lekker brood, heerlijke gebakjes had ik gebakken. Maar om mij heen vlogen allemaal vogels en die pikten in die gebakjes en dat lekkere brood. Het is weer even stil. En dan zegt Jozef, die 3 manden betekenen ook 3 dagen. Over 3 dagen mag u ook de gevangenis uit. Maar de vogels betekenen dat de farao u laat doodmaken. En over 3 dagen is het een groot feest, want de farao is jarig. En ja hoor, de schenker en de bakker mogen de gevangenis uit. En Jozef? Zullen we samen zingen uit de eigen bundel, lied 113, Kijk eens om je heen, want we zijn niet alleen.
Thank you.
Ja, de schenker en de bakker. De bakker die brood bakt. En de schenker die wijn schenkt. Brood en wijn. Volgende week worden ze hier weer aangeboden. Brood en wijn. Ik kijk even met u vooruit naar de avondmaalzondag. Ik lees voor uit Galaten 4. Twee versen uit Galaten 4. Nee, Galaten 3. Ik denk, oh, daar klopt niks van. Het is Galaten 3. En daar vind je wat Luther heeft genoemd de wonderbaarlijke ruil. Christus heeft ons vrijgekocht van deze vloek. De vloek die de wet over het leven brengt. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham. En zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de geest ontvangen. Hij de vloek, wij de zegen. Hij verlaten, wij de Heilige Geest. Dat moet andersom. Dat moet andersom. Wij, vastlopend in een vervloekte schepping, wij zonder God in een wereld zonder God. En Hij, rijk gezegend, vol van de Geest. Maar als ons brood en wijn worden uitgedeeld, wordt het omgekeerd. Wij de zegen. Wij de Geest. En Hij, vervloekt is een ieder die aan een kruis hangt. Wonderbaarlijk, we zingen ervan. Lied 587 uit het liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk. Het heeft een bekende melodie. De woorden zijn nieuw en heel mooi. We zingen couplet 2 en couplet 7 van lied 587. Denk deze week nog eens aan die gebedsregel. Open mijn ogen. Je kunt er stekenblind aan voorbij lopen. aan dit immense wonder. Open mijn ogen. En denk ook nog eens aan, wat zou ik hem willen geven? Rijke geschenken zou ik willen geven. Eerbied en dank. De mirre van mijn leven. En maar wat is dat? Nou, bijvoorbeeld dat je het goed maakt met een ander. Als er wat tussen jou en die ander in zit. Na Galaten komt Efeziërs. Na Galaten 3 lees ik uit Efeze 4, het laatste vers. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Dat is een rijk geschenk dat u de Heer kunt aanbieden. Dat is kostbaar. Je verzoenen met een ander. Laten we zingen Psalm 133, vers 1. Laat ons nu bidden. Open onze ogen, Heere God, zodat wij het zien, zodat het bij ons binnenkomt, zodat het ons raakt. En vervuld van verwondering. Dat Christus aan het vervloekte kruis heeft gehangen. Om ons te overladen met zegen en met uw geest. Helpt u ons om in vrede met anderen te leven. En waar het nodig is, ons met anderen te verzoenen. Dat kan ontzettend moeilijk zijn. Help ons daarom om te vergeven zoals Christus ons vergeven heeft. En wilt u ook onze oren openen, zodat het evangelie van vandaag ook binnenkomt. Spreek, Heer. Wij willen aandachtig luisteren. Amen. Levende stenen. Het uitdelen van gaven tot opbouw van de gemeente. Daarover gaat het in de preek. Daar past ook de schriftlezing bij. Die is gekozen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Een vers uit 1 Korinthe 3. En dan de openingsvers uit 1 Korinthe 14 en de versen 23 tot 25. Truus Mulder zal voor ons lezen.
Korintiërs 3, vers 16. Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? En dan vers 14, vers 1 tot 5. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. Vooral naar die van de profetie. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot de mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert, spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Iemand die in klanktaal spreekt, is daar alleen zelf bij gebaat. Iemand die profeteert, doet dat ten bate van de gemeente. Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft. En dan 1 Korinthe 14, vers 23 tot 25. Wanneer namelijk de hele gemeente samenkomt en iedereen zich in klanktaal uit, zullen ongelovige buitenstaanders die de samenkomst bezoeken, dan niet zeggen dat u krankzinnig bent. Maar profeteert iedereen, dan zal een ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en terechtgewezen. Alles wat hem heimelijk beweegt, zal aan het licht komen en hij zal zich ter aarde werpen. God aanbidden en belijden, werkelijk, God is in uw midden.
Dat zou toch wat zijn, dat hier iemand van buiten, die niet gelooft, ons bezig hoort en dan ineens voor ons aller oog plat op de grond gaat. En dan weer opstaat en zegt, ja, want nu merk ik dat God in jullie midden is. En hem wil ik aanbidden. Ik denk dat we al geweldig blij zouden zijn als die ongelovige bezoeker zou zeggen, wat een prettige sfeer is dat hier. Of, nou, ik heb me best vermaakt hier. Dit, God is in uw midden en ik wil hem aanbidden. Dat is nou een levensechte illustratie van wat Paulus zegt in 1 Korinthe 3. Weten jullie niet dat jullie een tempel zijn en dat de geest van God in je woont? Ik heb een paar foto's van tempels. Zo kom je ze nog steeds over heel de wereld tegen. Japan, Amerika, noem maar op. Tempels zat. En altijd hebben ze de religieuze betekenis. Dat is een heilig gebouw. Daar woont God. En Paulus zegt, dat is niet een gebouw, maar dat zijn jullie. Jullie. Emmauskerk, Niet het gebouw, jullie zijn de tempel. Want de geest van God woont in jullie. En hier in 1 Korinthe 14 wordt het heel levensecht. Daar komt iemand binnen die zegt, werkelijk, God is in jullie midden. Ik ben hier in een heilige tempel. Ik aanbid hem. Het zou wat zijn. Maar het ligt wel heel ver weg. Want ga maar na. Er zijn best wel aardig wat mensen die God zoeken. Maar waar zoeken ze hem? Nou, eigenlijk toch altijd met stip op nummer 1. In de natuur. Er zijn mensen die God zoeken en vinden in de muziek. Maar als je zou zeggen, nou, dan moet je maar eens een samenkomst van een christelijke kerk bijwonen. Dan denk ik dat er niet veel animo is. Want het lijkt wel alsof de christelijke kerk samenkomsten de laatste plek zijn waar mensen de aanwezigheid van God verwachten. Christelijke kerkbijeenkomsten staan er slecht op. Saai, leerstellig, droog, silo's. En misschien nog wel erger, als ik ooit een heel mystieke schrijver hoorde zeggen, in kerkdiensten mis ik de mystiek en de heiligheid. Die zoek ik. Maar dan moet ik toch ergens anders zijn. Dus lijkt het wel een totaal wereldvreemd ideaal dat Paulus schetst. Kerkdienst als de plek waar je God vindt. Kan je twee dingen doen. Je kan zeggen, nou dat is dus raar en laat maar. Het andere is, zoals bij zoveel lastige bijbelteksten, gaan spitten. Zeggen, en ik wil proberen daarachter te komen, waarom zegt hij zoiets vreemds? En als je dat doet, dan kom je terecht bij die woorden die een beetje zwaar klinken en ook wel een beetje onverwacht klinken, maar wel heel erg intrigeren. Die woorden over dat wat in je hart verborgen is, dat dat aan het licht komt. Alles wat hem heimelijk beweegt, zal aan het licht komen. Die ongelovige buitenstaande, die wordt door iedereen beoordeeld en terecht gewezen. En dan denk je, wat is dit nou? Dit zijn woorden die in de Bijbel voorkomen als het gaat over het laatste oordeel. Dan wordt alles wat diep verborgen in jou is, aan het licht gebracht. Dat gebeurt nu al, zegt Paulus. Tenminste, daar hoopt hij op. Want, zegt hij, als dat zou gebeuren, dat jullie allemaal zouden profiteren, dan gebeurt het dat aan het licht wordt gebracht wat jullie heimelijk beweegt. En ik heb nagedacht over een voorbeeld, en het beste voorbeeld dat ik heb kunnen bedenken is dat van de profeet Nathan, die naar koning David toe gaat. Ik heb een plaatje opgezocht met die enorme, felle wijsvinger. Jij bent die man! Even voor mensen die zeggen, ho, dit gaat te snel. David heeft 2 hele lelijke streken geleverd. 1, hij is naar bed gegaan met zijn buurvrouw Batsheba. 2, hij heeft de man van Batsheba laten vermoorden. En David leeft door alsof er niks aan de hand is. Hoe kan dat? Ja, dat kan. Je kunt dingen toedekken, je kunt dingen toeschroeien, je kunt doorleven alsof er niks gebeurd is en dat wegstoppen. En Nathan moet van de Heere God dat blootleggen voor David. En dat doet hij door dat verhaaltje van die man met een heleboel schapen die dan zijn zinnen heeft gezet op het lammetje van de ander. Die ander die verder niks heeft. En David is weer helemaal in functie, is aan het rechtspreken, zegt, schande! Oh, ik begrijp het al, ik moet rechtspreken. Die man is de dood schuldig. Jij bent die man! dat is een profeet. Zeer confronterend, ook heel moedig. Jij bent die man. Op dat moment had David hem in de gevangenis kunnen laten gooien, net zoals die farao. Maar het wonder gebeurt. David wordt gevoelig voor wat hij gedaan heeft. Ja, ja, dat is waar. Ik ben die man. Dat is een profeet. Confronterend. Niet moraliserend. Maar wel confronterend. Zorgen dat het niet toegedekt blijft. Dat de waarheid naar boven komt. De waarheid in ons leven. Die soms zo ongemakkelijk is. En die we daarom ook maar liever toedekken. En een profeet legt het open. Zoals God het ooit zal openleggen. En dat gebeurt er, zegt Paulus. Als jullie allemaal profeteren. Als jullie allemaal zo de waarheid van een menselijk leven aan het licht zullen brengen. En dat is niet jullie eigen kracht, dat is de gave van de geest. Dat zal er gebeuren, dat mensen dan weten, oh, maar nu sta ik oog in oog met God. Hij kijkt door mij heen. En ik word tegelijkertijd gespaard. Want het is hier een samenkomst met brood en wijn. Zeer vermoedelijk was elke samenkomst toen, op elke zondag de een, met brood en wijn. Aanbidding. Zo is de gemeente van Christus voor Paulus een tempel van God. God woont erin door zijn geest. En er gebeuren dingen die te maken hebben met de waarheid komt aan het licht. En dat is hard. Maar het is ook zo genezend. Dat toedekken en dat ontkennen, mensen, daar worden wij niet beter van. Het is genezend als wij voor God komen te staan en het wordt blootgelegd wie wij eigenlijk ten diepste zijn. Als wij zeggen, u doorgrondt mijn hart, Heer. En als wij niet langer ons verbergen en oppervlakkig zijn. En als wij dan het brood aanvaarden en de wijn. Ik word begenadigd. God omhelst me. Hij omhelst mij. Dat is de ontmoeting met God. En dat is op het fundament van Jezus Christus. De tempel van God is gebouwd op het fundament van Jezus Christus. Zo ziet Paulus het voor zich. Calvijn, die deze tekst heeft becommentarieerd, heel zorgvuldig en heel zoekend naar de betekenis, die merkt droogjes op. Nou, zegt hij, het zal niet altijd zo gaan. Die relativering verwacht je niet van zo'n buitengewoon strenge leraar als Calvijn. Maar wat heeft hij gelijk? Nee, het zal niet altijd zo gaan. Je ziet hier Paulus ook warm lopen voor iets waarvan hij zegt, zo zou ik het zo graag willen, dat heel die gemeente, jullie allemaal profeteren. En dat dan die man omsloten wordt, die bezoeker of die vrouw, door die tempel. Maar laat het een enkele keer zo gaan. Dan is het dus toch een realiteit. Dat juist de kerk de tempel is waar God woont en waar je hem vindt. En daar heb je dus gaven voor nodig. Gaven van de geest. Nou wordt denk ik ook duidelijk hoe we die echt nodig hebben. Want dit is natuurlijk wat wij niet in huis hebben. Dit kunnen wij helemaal niet. Want wij zijn God niet. Wil dit ooit enigszins gebeuren, dan hebben wij de gave van de geest nodig. Let dan op dat woord gave. En ga die nadruk leggen, dan hebben we de gaven van de geest nodig. En dat woord gaven, dan moet je toch zo letterlijk nemen als het maar kan. Het is de geef. Wil je wat hebben? Zegt God. Hier. Het is de geef. Op een andere plek in de Bijbel. Genade gaven. Het is de geef. En die gaven, die bouwen die tempel op. Het is in de nieuwe Bijbelvertaling een beetje verdonkere maand. Ik heb daarom een andere vertaling opgezocht. En die laat ik nou zien. En dan zal ik hem voorlezen. En ik heb in rood aangegeven hoe vaak dat woord opbouw terugkomt. Wie profeteert tot de mensen spreekt met opbouw en bemoediging en troost. Wie spreekt in een vreemde taal, bouwt alleen zichzelf op. Maar wie profeteert, bouwt een gemeente op. Wie profeteert is groter dan wie spreekt in vreemde talen, behalve als hij het ook vertolkt, zodat de gemeente de opbouw ontvangt. Opbouw, daar gaat het om. Opbouw van de tempel. Zonder gaven hoeven we er niet aan te beginnen. Maar met gaven wordt het zinvol. En Paulus zegt dan, ja, en dan is de ene gave wel handiger dan de andere. Want de gave van de vreemde talen, de vreemde klanken, die is vooral voor jou persoonlijk fijn. Maar wil de samenkomst van de gemeente opgebouwd worden tot een tempel waar God in woont, dan heb je meer aan de gave van de profetie. Ik maak het nu in twee dingen nog concreet. Het ene is dat de onderscheid dat Paulus maakt, en dat op zich dus ook wel ver weg lijkt. Ja. Die tongentaal, dat is toch iets waar maar zeer weinig mensen onder onze ervaring mee hebben. En profetie eigenlijk idem dito. Maar als je nou let op de functie ervan, dan komt het wel heel dichtbij. Die tongentaal die was in de gemeente van Korinthe heel populair, omdat de mensen er zelf zo veel aan hadden. Het was voor mij zo fijn. En Paulus zegt, ja, maar nou wil ik jullie toch vragen om eens niet in de eerste plaats te letten op wat voor jou zo fijn is. Let er nou eens op wat voor het geheel opbouwend is. Ik denk dat dat een accent is dat wij kunnen gebruiken. We leven in een cultuur die ook heel erg daarbij inzet. Wat heb ik eraan? Wat vind ik fijn? Waar knap ik van op? Wat doet mij goed? Welke religieuze behoefte van mij wordt in de kerk bevredigd? Is ook niet helemaal mis natuurlijk. Natuurlijk ga je ook naar de kerk om er zelf wat aan te hebben. En toch, iemand heeft dat wat smerend afgedaan met de term heilsegoïsme. Nou, ik vind het niet aardig. Er is ook heel wat op af te dingen. Maar goed, hij zet wel neer wat hij bedoelt. Zegt, kijk uit dat jullie geen egoïsten worden. Ik ga naar de kerk om er zelf lekker van een lekker gevoel te krijgen. Wat bouwt die tempel op? Wat bouwt die gemeente op, die Emmaus gemeente, zodat die als een tempel in Eindhoven staat? Stel je die vraag. Mag ik dat aan jullie vragen? Om ook echt stelselmatig jezelf ook in de gaten te houden. Want ho, nou moet ik niet enkel kijken waar ik van opknap en hoe mijn religieuze behoefte bevredigd wordt. Tweede opmerking. Concretisering. Er zit iets heel confronterends in die profetie. En het gekke is dat dat zoveel doet. Dat doet heel veel. En misschien is dat ook niet zo gek. Omdat we inderdaad merken dat waarheid een kostbaar goed is. En tegelijkertijd heel moeilijk te pakken. En we zijn er ook bang voor. En dat confronterende, ook dat is wat ik bij jullie neerleg. Er is een tendens om eigenlijk toch ook vooral je kracht te zoeken in het zorgende, in het vriendelijke. En ik moet zeggen dat ik daar ook wel erg van geniet. Ik ben net als iedereen toch wel heel erg nodig. Een beetje vriendelijkheid, een beetje zorgzaamheid. Eerder nog te weinig dan te veel. En toch, dat andere is ook belangrijk. Ik vond het nooit leuk, maar ik heb er wel ontzettend veel aan gehad. Als iemand een beetje confronterend was, een spiegel voorhield. Ik zei, waarom doe je dat nou? Heb je allemaal nodig. En de kerk is de plek van de waarheid. De waarheid aan het licht wordt gebracht. En dan wil ik jullie ook vragen. Dan komt die gave van de profetie al wat dichterbij. En de een heeft daar meer slag van dan de ander. Om met die waarheid om te gaan naar anderen toe. Het mag af en toe ook best een beetje confronterend zijn in de kerk. Want als het er niet is, dan kan het een schimmenspel worden. Alsof God nooit confronterend is. Het mag confronterend zijn, omdat het ingebed is in de genade. Die man zakt niet door de grond, die zegt. Werkelijk, God is in uw midden. Hij aanbidt. Want hij is gered. Amen. We zingen daarvan met gezang 320. 1, 2, 3 en 4. Wij willen gaan danken en voorbeden doen. Daarom voorafgaand zal Karin Berghuis iets vertellen. Toch, Karin? Niet over de strippenkaart die tot het verleden behoort, maar over de stippenkaart die de toekomst heeft.
Ja, ik sta even namens de diaconie hier. Vorig jaar zijn we uitgenodigd door de diaconie van de Vrijgemaakte Kerk in Eindhoven om eens samen te praten in het kader van, we praten in brede zin met elkaar en zullen we dat als diaconie ook doen? Is ook de CGK bij uitgenodigd. En, zo hebben we elkaar een beetje ontmoet en leren kennen en... Dat was leuk. We zijn één keer bij ons in de kerk geweest met elkaar. En we zijn één keer in de Vrijgemaakte Kerk geweest. En een keer in de CGK. En uiteindelijk ook nog een keer in de Vrijgemaakte Kerk in Best. We hebben een beetje met elkaar gewisseld. Wat doen we allemaal? En zagen we de overeenkomsten en verschillen. En toen was er iemand die zei van... die had een goed idee... zullen we alle adressen een keer bij elkaar stoppen en dat eens op een grote kaart maken. En die was daar ook handig in. En dat heeft hij gedaan. En het resultaat is deze kaart. Daar staat, daar is het ook te zien, van al onze gemeenteleden op dat moment, want het is een beetje gedateerd misschien alweer. Maar stipjes op van wie woont waar. En dan is de achterliggende gedachte... Als je dat wil, kun je elkaar opzoeken. En misschien word je wel bemoedigd door het feit dat je in een wijk met meerdere mensen van meerdere gemeenten samenwoont. En wat er al is gebeurd is dat er twee wijken zijn geweest. In Veldhoven en in Geldrop is het geweest dat er mensen hebben gezegd van nou, we zetten een keer ons huis open. En toen zijn de mensen van de verschillende gemeentes uitgenodigd en was er een ontmoeting. En dat was ook goed. Ik wil jullie daarin delen, we hebben dat zo gedaan en wees bemoedigd en als je daar zin in hebt, zoek elkaar op. Als je eens wat wil organiseren via de diaconie kun je bijvoorbeeld mensen van andere gemeenten uitnodigen. Hè. We delen niet de adressen met elkaar in de breedte, maar als je dat wil kunnen we daarin helpen om mensen uit te nodigen. En wie weet wat er nog kan gebeuren in de breedte en in de ontmoeting met elkaar. Het past heel mooi in het proces wat er landelijk ook gaande is. Van dat de kerken elkaar weer opzoeken. En in plaats van dat we uit elkaar gaan, juist weer een stukje naar elkaar toe groeien. Dus ik zou zeggen, bekijk het eens. En als je vragen hebt, vraag aan de diaken. Dan kunnen we daarmee verder.
Dank u. U krijgt zometeen wat lekkers bij de koffie. Dat hebt u aan Ite en Hilly Hamming te danken. 60 jaar getrouwd. Waar zitten ze daar? We zijn blij dat jullie dat mogen beleven, Ite en Hilly. We willen graag met jullie het een beetje vieren vanmorgen. En met jullie de dank brengen aan God. Annette Moesker. Ze krijgt niet alleen de bloemen, maar ze laat van haar kant ook weten dat het iets beter met haar gaat. Ze verblijft nog in het Sint-Anna ziekenhuis, moet het nog rustig aandoen, maar de weg omhoog is gevonden. Ze mag af en toe ook alweer even naar huis. Als u haar bezoeken wilt, dan kan, maar dan altijd graag in overleg met Ties. We willen met Annette en Ties danken en bidden voor de weg die ze gaan. Ik noem de Catharina-nacht. Komende zaterdagavond is het weer zover. In de nacht van zaterdag op zondag zullen weer een aantal jongeren van ons daar in de Catharina-kerk zijn. Om open huis te houden voor jongeren in de stad Eindhoven. Die dan in het holst van de nacht een kerk binnenlopen. Daar zullen we ook voor bidden. En het is ook goed om te bidden voor de Alpha-cursus. Ik hoorde dat er deze keer vooral een flink aantal jongeren ook aan die Alpha-cursus deelneemt. Dat geeft weer een hele nieuwe dynamiek. Goed om daarvoor te bidden. Ik ga voor in gebed. Heere God, wij danken u dat u een God bent die zoveel geeft. Zomaar. Gratis. Grote dingen waar wij niet over beschikken. We danken u voor uw gave en voor uw geest. En we bidden u dat daardoor onze gemeente al meer zal worden opgebouwd als uw tempel. Als een gemeenschap waarin u werkelijk aanwezig bent. En waarin u uw heilige licht laat vallen op mensen. Mensen van binnen en mensen van buiten. We bidden u voor de mensen van buiten. In het bijzonder voor de gasten die regelmatig de maaltijd hier met ons meegebruiken. De vaste gasten, ook op de open ochtenden. Wij dragen hen aan u op. Wilt u hen kennen en doorgronden? En een God van genade voor hen zijn. En via ons uzelf aan hen tonen. Wij bidden u voor die jongeren die een Alpha-cursus doen. Dat het sprankelt voor ze. Dat ze daar wijzer van worden. Dat het ze inspireert. Dat ze u daar ontmoeten. Wij bidden u voor de Catharina-nacht van komend weekend. Om een goede sfeer, om goede gesprekken, om goede muziek en om stilte. Zodat mensen die daar binnenkomen uit zichzelf komen en met u geconfronteerd zullen worden. Wij bidden u voor de toenadering van gemeenteleden van kerken die dicht bij elkaar staan en toch hun eigen leven leiden. Wilt u het initiatief dat de diakenen hebben genomen zegenen, zodat het komt tot ontmoetingen in de eigen wijk. Wij danken u voor de zegen die u Ite en Hilly Hamming hebt bewezen. Geen ongestoorde zegen. Ze hebben genoeg meegemaakt. Wel de zegen dat u hen voor elkaar hebt bewaard. En hen samen door moeilijke tijden hebt heen gesleept. En hen ook steeds weer blij maakt met mooie dingen. We danken u voor die 60 jaar dat ze samen getrouwd mogen zijn. En bidden u, ga verder met ze mee. Op hun weg. Op wat er nog komt. Zegen hem. En zo vragen we dat ook voor psychisch kwetsbaren onder ons. Dat is er maar niet één. Dat noemen we vandaag in het bijzonder de naam van Annette Moesker. Heer, gedenk hem. Behoed hem. Draag hem. Maak hem weerbaar. We danken u dat er voor Annette en Ties en hun kinderen een weg omhoog zich gaat aftekenen. Wil hen op die weg goed verder leiden. Wij bidden u voor deze wereld, die steeds verder lijkt weg te zinken in geweld en onrecht. En waar weergaloze oppervlakkigheid ook niet helpt. O God, uw schepping, red haar. Vernieuw uw wereld. Ontfermt u zich over haar. Wilt u allen die boze dingen doen, de waarheid aanzeggen. Dat ze het gaan zien. En dat ze het gaan laten. En zo bidden we om de grote dag van Jezus Christus. Als Hij definitief orde op zaken gaat stellen. Om zijn komst bidden wij. Kom, Heer Jezus. Kom spoedig. Amen. De collecte wordt nu gehouden voor Wycliffe. Daarna zullen wij belijdenis van ons geloof doen. Truus Mulder zal namens ons de geloofsbelijdenis uitspreken. En dan zingen we een lied dat Ite en Hilly na aan het hart ligt. Gezang 44. Maar eerst de collecte.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Is nedergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel. En zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden. De opstanding van het vlees. En het eeuwige leven.
De genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u en jullie allen.